er is iets waanzinnig wat we doen en dat moeten we nu stoppen. Dat is water verpakken en vervoeren. Mm-hmm. Dat is compleet zinloos. De Belgen drinken 126 liter flessenwater per jaar. Ik heb het dan alleen over flessenwater, nog niet over frisdranken. Mm-hmm. Dat is 1,4 miljard liter alles samen. Mm-hmm. Ja. Dat wordt verpakt in 1,5 miljard tot 2 miljard verpakkingen. Nu, de Nederlanders, die wonen enkele kilometers verder, die drinken 24 liter flessenwater per jaar. Dus 100 liter verschil. Dus als we in België morgen consumeren zoals de Nederlanders, dan is dat al 1 miljard tot 1,5 miljard verpakkingen minder. Hoe gemakkelijk kan het zijn?
Je gaat meteen kijken naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Patrick Dooyen. Patrick is medeoprichter van Robinetto. En voor Robinetto was hij een grote pief, als ik het zo mag zeggen, bij Coca-Cola. Dus interessant parcours. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, waanzinnig interessant. Het is een gesprek dat heel mijn concept van goed en kwaad onderuit gehaald heeft. Of zo.
Ja?
Ja, hij vertelt zo super open over zijn tijd bij Coca-Cola, hoe dat er intern aan toe ging in, mm-hmm. gaat in het marketingdepartement.
Ja.
En hoe dat eigenlijk goedbedoelende mensen, de som van allemaal goedbedoelende mensen, tot eigenlijk heel kwalijke resultaten kan leiden. Zo. Het is, mm-hmm. het is niet meer zo simpel als daar bij Coca-Cola zitten de kwaadaardige mensen met kwaadaardige bedoelingen.
Ja.
En wij zijn hier de activisten die het goed voor hebben met de wereld. Zo simpel is het niet. En dat maakt dat gesprek heel duidelijk, vind ik.
Ja, goeie intro. Ik vond het ook cool als hij over reclame praat. En zo over, ja, wat dat mensen overtuigt om te...
De psychologie.
...te kopen. Dat was ik echt... Ja.
Ja. De bevers versus de wetenschappers.
Ja.
Ja. Ja, zot, hè.
Bye-bye, rationele mensen.
Ja, inderdaad.
Goed. We hopen dat jullie evenveel bijleren van dit gesprek als dat wij van dit gesprek bijgeleerd hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Stuur ons ook uw tips voor gasten door. Die zijn altijd welkom. En als je het belangrijk vindt dat er genuanceerde gesprekken op het internet verschijnen, wauw, overweeg het dan om ons te steunen. Dat kan door mecenas te worden van Zwijgende Synoptie. Meer info daarover vind je op zwijgendesynoptie.be/mecenaat. Of door een eenmalige donatie te doen. Meer info daarover vind je op zwijgendesynoptie.be/doneer. Of iets te kopen in onze winkel. Er is een Zwijgende Synoptie op winkel.zwijgendesynoptie.be. Dat mag ook. Veel kijk- en luisterplezier en tot de volgende.
Chauffentein en Luik, dat is 8,5 kilometer van elkaar ongeveer. Ja. Als je een fles Chauffentein in de Delijze van Luik koopt, dan is die fles van Chauffentein eerst naar Nienhoven gegaan, want daar is dus het centrale drankendepot van Delijze, waar dus alle dranken voor de winkels samengezet worden in de juiste hoeveelheden op paletten. Hè. Dus dat verhuist van Chauffentein naar Nienhoven en dan komt dat van Nienhoven naar Luik terug. Hè. Als je dan een glazen fles Chauffentein met statiegeld koopt,
ja,
dan gaat dus die fles eerst naar Nienhoven, dan naar Luik, dan van Luik weer naar Nienhoven en dan van Nienhoven weer naar Chauffentein. Ja,
ja, ja, ja, om het terug te brengen.
Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dus ook dan denk je dus dat je een lokaal product gekocht hebt.
Ja, ja.
En als het dus... Want herbruikbare flessen is eigenlijk een beetje zoals recyclage werkt.
Ja, ja,
vaak,
ja, 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 ja.
Uiteraard is het goed van dat te herbruiken.
Ja, maar de
maar in deze omstandigheid is dat gewoon een dom idee.
Ja,
ja, dat moet je dus niet doen, hè, denk ik. En zeker, je moet dat niet doen als er een heel gemakkelijk alternatief is. Dat is de waterleiding gebruiken.
Als basis en een klein fabriekje op elke plaats waar dat je dan met siroop ervoor zorgt dat je...
Nee, zelfs thuis. Als je frisdrank wil maken, het samenbrengen van siroop en suiker en water, dat doet je gewoon op de plaats waar je consumeert. Dus in het café of bij je thuis of op een festival of... Mm-hmm. Of in een bedrijf. Of... Dat is een oplossing.
Nee. Ah, je hebt heel lang bij Coca-Cola gezeten.
25 jaar in de drankenindustrie, waarvan bijna 17 jaar bij Coca-Cola. Ja.
Ja. Ja. klinkt logisch wat je zegt, maar ik denk, waarom doen zij dat niet? Allee, waarom zetten zij daar niet op in?
Wel, eigenlijk, zeker voor Coca-Cola, is het ongelooflijk fascinerend om te constateren dat ze, waar we nu voor pleiten, dat ze daar wel mee begonnen zijn ooit. Mm-hmm. Dus er is een apotheker die ergens eind van de 19e eeuw Coca-Cola uitgevonden heeft. En dat was dus wat ze noemden toen, een soda, een siroopvorm, mm-hmm. die je ook moest vermengen met water. Mm-hmm. Nadien zijn er slimme marketeers gekomen die zeggen, ja, je moet dat zo niet doen, want je gaat nooit veel verkopen, want dat is omslachtig en moeilijk om dat mm-hmm. te doen. Dus waarom ga je dat niet gewoon verpakken, zodanig dat je dat direct kan drinken zonder dat je al die handelingen moet doen. Mm-hmm. Ooit had ik een job die helemaal gefocust was op de Belgische horeca. Mm-hmm. Op dat moment hadden de meeste cafés nog grote flessen van 1 liter Coca-Cola of water of whatever, mm-hmm. andere frisdrank.
Ja, en vulden ze...
Dan vult je een glas daarin. Hè?
Ja.
Dus als je, dan waren er ook een paar cafés die kleine flesjes gaven, die dan mee op tafel zetten, dus dat merk kwam dan beter uit en zo. Maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste was, dat is dat een klein flesje verkocht wordt aan een prijs die een veelvoud is van grote flessen. Ja. En dat je daar dus een goed verhaal kan ophangen, dat eigenlijk ten eerste de tussenhandelaars op die kleine flessen meer geld kunnen verdienen. Uh-huh. Dus ondanks het feit dat dat meer werk voor hen meebrengt, hè, vooral een drankenhandelaar die dat allemaal moet verplaatsen, ja, als je daar ook meer kan verdienen, dan is hij daarin geïnteresseerd natuurlijk. Maar het effect was vooral dat eigenlijk een groot bedrijf als Coca-Cola daar niet meer op verdient, maar heel veel meer. Hè? Uh-huh. Omdat je dat zoveel duurder kan verkopen. Uh-huh. Hetzelfde geldt dus ook voor, dat, dan hebben we het in een horeca-context over glazen flessen. Hè?
Ja.
Maar hetzelfde geldt voor... voor plastic flessen.
Dat is keislim dus eigenlijk.
Kleine flesjes, hè. Dus ook als je vandaag nog altijd op Rock Werchter een Coca-Cola gaat bestellen aan de toog, dan krijg je dus zo'n 25 centiliter klein flesje in die schone vorm van de Coca-Cola fles. Ja, en dat is natuurlijk een fantastisch marketinginstrument. Dat als mensen zich waarschijnlijk hun beste dag van het jaar beleven, hè, en het is lekker warm en je krijgt dan zo'n fris flesje in je handen gestopt, dat is iets wat je onbewust meedraagt. Hè. Dat, is, dat was deel van je fantastische ervaring op Rock Werchter. Dus dat is ook een zeer goede marketinginvestering.
Uh-huh. Dan is het logisch dat zij niet voor die siropen gaan.
Wel, dus, en daar hebben ze nu dus eigenlijk een soort van... ik zou dat graag een winstbubbel doorgemaakt.
Ja.
Hè. Dus eigenlijk winst gemaakt ten koste van het milieu is dat eigenlijk. En natuurlijk, je bent op de beurs genoteerd en je hebt die volume en die omzet en winstmassa en je kan niet meer terug. Want je gaat je investeerders ontgoochelen als je dat doet. Dus gaat dat niet.
Is dus dat ook dat... hoe dat je het aanvoelt als je in dat bedrijf zit? Dat het is van, de tanker wil wel keren, hè, de mensen die erop zitten, maar ze kunnen niet, ze mogen niet omwille van die omstandigheden.
Ik denk dat dat voor een zeer groot deel waar is. Want laat ons het meer hypothetisch bekijken. Stel dat je daar aan zo'n bedrijf een CEO hebt die absoluut ervan overtuigd is, ik ga dat nu doen, die gaat er niet in lukken.
Nee?
Nee, natuurlijk niet. Want die gaat met plannen komen die inderdaad nefaste effecten hebben op winst en volume. En die wordt daar, dat wordt niet geaccepteerd door aandeelhouders, uiteraard niet.
Ja, ik vind dat tegelijkertijd optimistisch of, en pessimistisch. Zo. Pessimistisch, van, als je het goed wilt doen, dan zit daar minder winst aan, hè, voor het milieu. Als je het goed wilt doen voor het milieu, dan is er minder aan te verdienen. Dat vind ik pessimistisch.
Ja.
Maar optimistisch, als ik Coca-Cola hoor, dan denk ik eerder zo aan een evil corporation. Zo. En als ik u hoor praten, dan, en je kent de mensen die daar werken, dan ben ik daar wel verkeerd in.
Ja, het is geen evil corporation, het is een gewone bedrijf op de beurs zoals er duizenden zijn, die natuurlijk moeten handelen volgens de wetten van beursgenoteerd te zijn.
Mm-hmm.
Dat is dat je aan je aandeelhouders moet kunnen beloven dat je het bedrijf gaat verbeteren. En vandaag is verbeteren nog altijd alleen verbeteren in economische termen.
Maar dan lopen daar toch superveel gefrustreerde mensen rond?
Wel, dat valt wel mee, denk ik. Of tenminste, de gefrustreerde mensen die gaan dan weg, hè? Want je hoeft daar niet te blijven, hè? Als je daar gefrustreerd bent. Nu, in mijn persoonlijk geval, ik ben daar dus lang bleven, langer dan wat ik eigenlijk van plan was toen ik daar begonnen was, omdat ik dat een bijzonder boeiend en interessant bedrijf vond, en dat was het ook. Mm-hmm. Maar ik was wel niet van plan om 17 jaar daar te blijven. Nu, wat er gebeurt dus, als je het goed doet in zo'n bedrijf, dan word je ongelooflijk gepamperd en gesoigneerd. En dan kom je dus in wat velen de gouden kooi noemen terecht. Hè. Dus het leven is mooi en je wordt goed gesoigneerd en je boekt resultaten. En je wordt daar voortdurend voor beloond en je wordt alsmaar beter beloond. En je krijgt een carrièreplan en je krijgt bonussen. En ook, trouwens, in die bonussen zitten ook systemen in dat je voor een prestatie eigenlijk maar bonussen ontvangt over tijd. Uh-huh. Wat dus wil zeggen dat je voortdurend de vraag stelt, ja, als ik nu wegga, dan gooi ik dat allemaal weg, want dan, ik had het eigenlijk al verdiend, maar ik krijg het niet. En je zit dus, het is niet zo gemakkelijk om daaruit te ontsnappen, hè, omdat je daar een zeer comfortabel leven krijgt, hè, uh-huh, in zo'n bedrijf. En natuurlijk, ik denk ook, heel veel mensen stellen zich daar geen vragen gewoon bij, dus die spelen mee in wat daar aan de gang is. Dat is dat geld verdienen is leuk en nog meer geld verdienen is nog veel leuker. Dus we doen gewoon verder. In 2003 heeft Coca-Cola Choffontein overgenomen in België. Dat was van een andere eigenaar. En dus dat merk was een beetje in een oudbollige toestand, dus dat moest eigenlijk nieuw leven ingeblazen worden. Dus daar heb ik zelf ook voor een groot deel aan meegewerkt. Daar was dus in het begin, want dus de bron van Choffontein is iets magisch, zou je dat kunnen noemen. Tenminste, als je dus de kenners die daar werkten in Choffontein hun verhaal aan hoorde, was iedereen wel wow. Dat is fantastisch, omdat dus die bron gaat 1600 meter diep. Op het diepste punt heeft het water dan 55 graden warm. En dat komt weer boven aan 37 graden. Het koelt wat af als het terug naar boven komt. Het neemt mineralen op daarin. En waarschijnlijk, dus wat zeker is dat het water dat boven komt minstens 60 jaar oud is. Dus 60 jaar geleden op de bodem viel. Wat niet bewezen kan worden, maar heel waarschijnlijk is dat het meer dan 1000 jaar oud is in plaats van 60. Dus dat is toch een geweldig verhaal eigenlijk. Dus het eerste idee was ook eigenlijk om een campagne te creëren met een wetenschapper die in een tv-spot dat dus zou uitleggen. Hè, hoe geweldig dat is. En dus zo is er ook een campagne gemaakt en die heeft geen enkel effect gehad. Blijkbaar zijn mensen niet geïnteresseerd in een wetenschappelijke uitleg waarom iets goed is. De volgende campagne was het tegenovergestelde daarvan. Dan creëren een heel schoon beeld van de Ardennen en de bossen en de ondergrond en een paar bevers die in een beekje met flessen rondlopen. Misschien zie je wel die tv-spot daarin. Ja, en toen is het geëxplodeerd. Dat is wat de mensen willen
maar
zien.
Maar dat is echt zo, want ik heb daar altijd mijn vragen bij als ik naar een spotje kijk van wat voor zin heeft dit? Gaan mensen nu echt meer water kopen omdat je er een bever op plakt? Maar dat is dus echt zo.
Wel, dus de bewijzen zijn daar. Dus ook al het grootste verbruik van water ligt in wat je thuis drinkt. Dus als je het verschil bekijkt tussen leidingwater en flessenwater, dus je moet daar dus naar de supermarkt om. Je moet daar veel geld voor betalen. Je moet daarmee sleuren. Je moet dat op je appartement krijgen. Dus al die inspanningen zijn mensen dus bereid van te doen. Hè. Dus dat is niet gewoon kopen, maar ook een zware inspanning doen. En dus die flessenwaterverbruik in België van 126 liter per jaar, dat is er dus gekomen over de laatste 30, 40 jaar.
Ja, door
bevers. En hoe komt dat? Onder andere door al die campagnes, hè? Toen ik dus mijn ontslag gegeven had en daar uiteindelijk dus in december 2012 ook echt weg was, was in mijn eerste plan van ik ga nooit meer iets doen in de drankenindustrie. Dat is ook mijn oplossing. En eigenlijk een paar jaar geleden ben ik dan Jeroen tegen het lijf gelopen, die met de boombar op het boom Cape Town-festival bezig was om echt te proberen om het schenken van dranken ecologischer te maken. Ja, dat heeft mij vrij getriggerd en we hebben elkaar dan daarin gevonden en na de Boombar eigenlijk dan samen beslist, met nog twee andere mensen erbij trouwens, om de leiding op te richten en proberen echte oplossingen te definiëren. Dus de echte oplossing is niet recyclage, maar is veel verder gaan kijken dan dat. Uiteraard, waar de uitdaging ligt, is natuurlijk dat je niet met dezelfde middelen werkt. Je denkt aan een groot merk, die willen festivals bijvoorbeeld gebruiken om hun merk te bouwen. Mm-hmm. En die moeten heel veel geld betalen aan festivals om dat te kunnen doen. Mm-hmm. Omdat wij vertrekken van een sterk verhaal en van ook een noodzaak, zeker in een festivalwereld, festivals organiseren is alles behalve duurzaam. Mm-hmm. Dus een festival heeft nog meer dan wie dan ooit de verdomde plicht eigenlijk om op duurzaamheid flink aandacht te zetten. Mm-hmm. En dus iets niet duurzaam dan toch zo duurzaam mogelijk proberen neer te zetten. En dus hebben we eigenlijk direct 10 partijen gevonden die waar we niet geld moesten aan betalen om dit verhaal neer te zetten, maar die mee in ons geïnvesteerd hebben. Dus die wereld is helemaal... Mm-hmm. Helemaal anders. Dus dat is een voorbeeld, denk ik, van slimme manieren om met beperkte middelen eigenlijk toch iets impactvol te kunnen doen.
Mm-hmm. Ja, op Tomorrowland stond
er. Zoals ook Tomorrowland is mee coöperant van de leiding, inderdaad. Ja. En zo kan je ook eigenlijk, daaruit kan je ook afleiden dat de leiding begint dus bij festivals en gaat nu naar horeca, omdat de leiding eigenlijk dezelfde klassieke trucken zal toepassen als wat grote merken doen om een merk te bouwen.
Mm-hmm. Ja. Want de leiding lijkt mij eerder een infrastructuurbedrijf die ervoor zorgt dat je via de tap, via de waterkraan, dezelfde producten tussen aanhalingstekens kunt leveren aan een consument en een prijs die interessant is. Ja. Ik dacht niet dat dat een merk zou zijn naar consumenten toe.
Dat gaan we dus binnenkort lanceren.
Ja, cool.
Ja. Wat we eigenlijk willen doen is dat als mensen ecologisch dranken schenken, en dus in de komende jaren eigenlijk vooral gefocust op de water- en de frisdrankencategorie, dat je mensen die daarmee bezig zijn ook door dat label kan herkennen. Dus een café die ervoor kiest om kraanwater te gebruiken voor een watercategorie, dat je ook door dat label weet dat die café eigenlijk zijn best zal doen ten eerste om dat kraanwater zo goed mogelijk te serveren, om die ervaring van kraanwater te drinken minstens even goed te maken als flessenwater drinken. Dat hij daar ook openlijk over communiceert, want je hebt vandaag de dag toch nog altijd een paar restaurants die leidingwater serveren, gezuiverd leidingwater dikwijls, maar proberen dat een beetje weg te stoppen. Wij willen het omgekeerde doen, we willen een label maken die heel hard toont dat het over leidingwater gaat. Mm-hmm. En het derde wat je zal moeten afleiden uit dat label eigenlijk, dat is dat ook de man die u dat verkoopt daar een eerlijke prijs voor vraagt. Mm-hmm. Dat is in onze huidige tijd waarschijnlijk nog altijd wel de moeilijkste discussie.
En wij zullen omdat dus mensen het idee hebben dat leidingwater gratis is.
Voilà, inderdaad, ja. Ik denk ook dus dat wij dat moeten gaan voorstellen als zijnde, voor dat water op zich betaal je eigenlijk niet, maar je betaalt wel voor de service die daar rondhangt. Want ja, je bent tenslotte in een café, die cafébaas, die, als die in de stad is, dan moet hij waarschijnlijk een immens huurbedrag betalen om daar kunnen café te houden. Die moet dat verwarmen, die moet saban betalen, personeel betalen, de café moet schoongemaakt worden. Dus het zijn voor die elementen die dat je dus gaat betalen en niet voor het water. Hè?
Qua uitdaging is dat wel veel lastiger, lijkt me. Coca-Cola zo inspelen op de zwaktes van mensen. Allee, het gemakkelijker maken voor de consument. En nu is het er een heel stuk education bij. En we moeten mensen leren inzien wat het de kost van een café is in zijn geheel.
Wel, uiteraard natuurlijk de manier waarop ik het nu probeer uit te leggen gaat niet de manier zijn waarop we dat gaan communiceren. Want we zullen moeten klassieke marketing aanpakken gaan installeren om dat te laten passeren. Want zo werkt onze wereld nu. Hè. Dus laat ons het voorbeeld van Gent nemen. Je kiest de 5 horecazaken uit die vandaag het meest succesvol zijn en die heel zichtbaar zo'n beetje de talk of the town zijn, hè? En daar doet je dat. En dan gaat gaan de anderen zeggen, ja, die heeft het ook gedaan. Dat werkt, hè. Onbewust gaan anderen zeggen, ah ja, dan zou ik dat zeker ook moeten doen.
Cool.
Absoluut.
Maar ik vind dat al leuk om te denken, om te weten dat de persoon die de campagnes bedacht heeft om mensen te overtuigen om flessenwater te kopen, dat die ook gelooft dat hij een campagne kan maken. Die mensen overtuigt, ja, dat niet nodig is.
Ja.
Ik denk dat wel, dat stemt mij dan wel hoopvol, dat je denkt van, maar dat kan ik wel verkopen.
Ja. Ja, dat denk ik wel dat kan.
Hoeveel jaar denk je dat je nodig hebt om het zo echt te doen kantelen?
Als we dat met de leiding moeten doen, dan gaat dat 300 jaar duren, denk ik.
Oké.
Maar we hebben ook bewust gekozen voor een sociale onderneming te zijn die niet natuurlijk een winstmodel voorop stelt, maar wel een impactmodel eerst neemt. En dus wat we echt hopen en waar ik in geloof, dat is dat morgen er heel wat partijen zijn die dat idee gaan kopiëren. En ook natuurlijk vanuit waar we voor strijden, dat is duurzaam zijn, zou het ook veel beter zijn mocht dat er niet één centrale organisatie in België is die dat allemaal doet, maar dat er wel heel veel kleinere lokale partijen zijn die hetzelfde doen in hun kleine regio en daardoor ook mee aan duurzaamheid bouwen in deze oplossing dan.
Maar zijn er dan niet van het Coca-Cola-uiterste aan de ene kant, zijn er dan niet full pater aan het gaan aan de andere kant?
Als pater.
Pater, ja. Of geitenwolle sok, of wereldverbeteraar, idealist.
Wel, in deze materie geloof ik dat naast de kwestie is, omdat de oplossing is zo voor de hand liggend. Er is eigenlijk... een consument moet één klein knop omdraaien. En dat is, in plaats van die marketeers te geloven, moet hij de wetenschapper geloven. Mm-hmm. Want als je het aan een wetenschapper vraagt of leidingwater nu al dan niet beter is dan flessenwater, dan gaat hij altijd zeggen... De kwaliteit is dezelfde.
Je hebt een campagne gedaan met een wetenschapper. Je weet toch dat niet werkt? Toch? Ja. Je weet toch dat de mensen de wetenschapper niet willen zien, maar de bever.
Ja. Maar ook de mensen moeten het eigenlijk niet doen omwille van wat de wetenschapper zegt. De mensen moeten het doen om hun eigen plasticberg te elimineren. Daarvoor moeten ze het doen.
Ja,
campagnes zullen ook daar in de eerste plaats om draaien. Alleen is er in de hoofden van de Belgen, denk ik, vandaag nog wel altijd een idee dat zegt dat de inhoud van flessenwater, dat beter is dan leidingwater. Dus dat is een beetje een hindernis waar we moeten over geraken.
Ja. En als je de bevers gebruikt om een product dat wetenschappelijk beter is te verkopen, dan heb je misschien wel de gouden combinatie of zo.
Ja.
Maar waarom moet dat dan, waarom kunnen jullie niet, als je goede dingen doet, je zorgt ervoor dat er geen water niet meer getransporteerd moet worden, kijk hoe voor de wereld, dat er minder plastic in de oceanen terechtkomt, super tof. Waarom kan het dan niet een keihard winstgedreven onderneming zijn? Ik snap niet goed wat het probleem daarvan is.
Ja, wel, als ik net zei dat wij hebben gekozen voor een onderneming die natuurlijk winst zal moeten maken om te blijven overleven, maar die als eerste doel heeft de impact. Ja.
Ja.
Dus ik geloof er ook in dat je dat wel kan doen op een heel winstgevende manier. En dat is wat ik bedoel met, als wij het goed doen, gaan hopelijk andere partijen ons kopiëren om die impact te versnellen. Ja. En dat zullen wij ook altijd stimuleren, dat gebeurt. Ik bedoel, wij zullen nooit een strijd leven om marktaandeel. Wij zullen een strijd leveren om impact. Ja, maar, en dus andere partijen kunnen aan die impact helpen.
Ik snap dat je dat nu zegt. Hè, omdat hoe meer spelers dat het verhaal uitdragen van flessen zijn slecht. Je hebt een gemeenschappelijke vijand. Maar een keer dat dat status quo is, dan is het een gevecht om marktaandeel. En dan is het gewoon degene die het meest agressief is, die wint.
Ik denk dat het onze missie kan zijn dat wij eigenlijk altijd de eerste initiatiefnemer zijn.
Ja, en dan niet de vruchten daarvan plukken.
Onze vrucht is dat de impact gecreëerd is en dat we dan naar de volgende stap gaan.
Als investeerder, met de miljoenen die wij hebben staan, kijk je daarna en denk ik, maar waarom? Waarom niet?
Je succes is gebaseerd op de mensen die een mind switch moeten maken. Dan moet je dat zelf ook doen, denk ik, als bedrijf. Dan kun je niet zeggen de winst komt op de eerste plaats en de mind switch komt op de tweede. Ik geloof er ook in dat je gewoon een beter bedrijf bent als je op die manier werkt.
Ja, ja, dat geloof ik ook.
Ja, er zijn ongelooflijk veel consultants die vandaag proberen aan een bedrijf uit te leggen dat ze ergens moeten voor staan. Mm-hmm. Hè? En dat eigenlijk dat je iets bereiken, wat het ook is, dat dat moet voorop staan op je winst. Dat dat de enige manier is om ook in de hele verre toekomst door mensen geaccepteerd te worden. Alleen wat je ziet is dat dat ook allemaal nepverhalen zijn, ja, natuurlijk. Ja, ja. Hè? Dat is... Ik amuseer me altijd rot als het radiospotje van BNP Paribas Fortis passeert. Ik weet niet of je dat soms hoort. Dat is meestal later s'avonds op radio.
Die lange spotjes.
Ja, dus die hele lange spotjes die gericht zijn naar ondernemers, hè, daarin. Mm-hmm. Dus er was ook deze week weer eentje over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè, en dan hebben ze enquêtes gedaan, welke bedrijven die dat belangrijk vinden en die dat niet belangrijk vinden. Dat soort zaken, dat is echt om je... Daar kun je rot mee amuseren, met daar naar te luisteren. En daartussen te horen dat dat helemaal niet op de eerste plaats komt. Alleen, we moeten dat nu doen, omdat de mensen en de maatschappij dat verwacht.
Ja. En denkt u dat genoeg is? Denkt u dat het werkt, als je er naar kijkt? Van, ja, als je de consument wijs maakt dat je het doet, is het eigenlijk genoeg? Je hoeft het niet echt te doen om er financieel mee te scoren?
Wel, ik ben in die zin wel, denk ik, optimistisch dat het is tenminste een stap. En alleen zal blijken dat de stap die je genomen hebt binnenkort nog onvoldoende was en dan ga je nog een volgende stap nemen.
Ja.
He, dus we kunnen natuurlijk niet de wereld in één draai aan de knop veranderen. Dat gaat niet. Als maar al die stappen in de juiste richting zijn en als de frequentie van de stappen aannemelijk is. En ook als je te grote stappen neemt, dan kom je in een gevaarlijke zone dat het misschien teniet gedaan wordt. Ik vind eigenlijk dat het mobiliteitsplan in Gent daar een goede illustratie van is. Dat was echt een moedige, heel grote stap nemen, die toch wel, denk ik, op een gegeven moment risicovol was.
Ja.
En die misschien wel...
De stap te groot.
De verkiezingen zijn nu voorbij. Mocht hij te groot geweest zijn en te veel mensen hadden het niet geaccepteerd of er waren te weinig fans, dan was het waarschijnlijk in de volgende legislatuur teruggedraaid.
Ja, 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 ja.
Dat is toch op het randje, denk
ja,
ik.
Ja, 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 ja.
En ik denk, allee, dat is een goede illustratie voor mij van ook hoe bedrijven die willen op dat vlak echt beter worden. Als je het zo vergelijkt met de democratie, waar dus de burger natuurlijk eigenlijk alles in handen heeft, alleen is hij niet mondig genoeg soms om die verandering hard door te drukken, of zijn er te weinig mensen geëngageerd om dat te doen, is bij bedrijven, de klanten zijn alles, hè. Die bepalen alles. Hè. Dus als klanten gaan zeggen, ik wil nu een meer duurzame oplossing, en dat is niet één, maar dan zijn er een aantal voldoende, dan gaat dat bedrijf zich veranderen. Hè?
Uh-huh.
Want Coca-Cola verkoopt dus heel veel kleinere verpakkingen aan heel dure prijzen, tot op het moment dat mensen gaan zeggen, ik moet het niet meer hebben. Hè? Dan valt het ook in elkaar. Hè?
Is er een punt dat je wilt bereiken, waar je over hebt nagedacht, van dan heb ik mijn voorbije negatieve impact gecompenseerd?
Dat ga ik in mijn leven niet meer kunnen doen, dat compenseren, denk ik. Ik denk dat die te groot is, ja. Maar ook dat is... Mag ik terugkeren naar mijn vorige uitspraak? We gaan gewoon ons best doen, hè. En wat er van lukt, is oké, hè, dan.
Ja, dat moet je wel zeggen, dan.
Ja. Er is geen andere keuze, denk ik. Trouwens, als het gaat over klimaatopwarming en de inspanningen die eigenlijk iedereen zou moeten doen, dat is denk ik juist het probleem, dat er veel te veel mensen zeggen dat de impact die ik ga maken, die is zo verwaarloosbaar klein dat ik hem dan maar niet zal maken. Ja. Dat is de verkeerde houding, hè. Je moet je best doen. Je moet doen wat je kan doen. Ja. En uiteraard zal het probleem daarmee niet opgelost zijn, maar er zijn zoveel dingen die je kan doen die je leven niet significant gaan veranderen, die als inspanning niet zo geweldig zijn, maar die toch impact hebben. Dus waarom doe je dat dan niet?
Ik denk dat ik mij eigenlijk en veel mensen rondom mij dezelfde realisatie maak als Patrick. Is dat wat je ook ooit doet, dat het nooit genoeg zal zijn, denk ik. Ik denk dat dat voor Patrick zo is, ik denk dat dat voor mij zo is. Ik denk dat dat eigenlijk ook voor u zo is, sorry. En ik denk dat je daar wel wat troost voor mocht gebruiken. Of dat een fijne groep mensen die zich dat realiseren rondom u hebben, dat deugd doet. Als je dat ook denkt, bekijk dan eens het Mecenaat van Zwijgende Schenopzee. Dat is een groep kritische, verstandige, maar ook lieve mensen. En dat is heel fijn om daarbij te vertoeven. Meer informatie over het Mecenaat vind je op zwijgendeschenopzee.be/mecenaat. Je kan ons ook steunen met een eenmalige donatie als het u puur om de steun te doen is. Dus dat is op zwijgendeschenopzee.be/doneer dat je daar meer informatie over vindt. En dan mag ik niet vergeten om de sponsor te bedanken die mij met deze mooie trui aan tafel heeft gezet. En dat is Supergoods. En wil ik u nog bedanken voor te kijken, te luisteren en te delen. Dat is heel fijn.